Deze staat echt knijterhoog. Hè? Ja. Dit moet ook even omlaag. Die heb je voorop gekregen.
Leuk. Hé, hey, wat doe jij hier eigenlijk, Rob? Mag niet, hè?
Oké. Hoe? Door je neus zingen, zegt hij.
Zo.
Prima, Lies. Jij moet hem eigenlijk inzetten, want ik ga tweede stem doen.
Oh ja, ja.
Jij weet wel waar je inzet.
Ja, ja, ja.
Doe nog even dat tussenstukje. Deze lukt niet. Nee. Zelfs met cd-meezingen heb ik nergens last van. Ach ja. Ja. Het is echt zo stil in de kerk. We zijn maar met z'n zessen. Hè?
Ja, we kunnen niet zo goed tegen stilte.
Doen we die andere ook nog of niet meer? Als ik even drinken. En die andere is. Die ken ik niet. Oh, maar jij zingt hem denk ik zo uit het goede ritme dat hij anders klinkt.
Ja, ik zing hem in de noten, zo heb ik hem geleerd. Ik weet niet goed eigenlijk de.
God. Ja, ik ga toch wel even zitten.
Ja, dat is handig. Heb je gewoon de noten erbij? Nee, hoeft niet hoor. Nou ja, doe anders maar voor de zekerheid, ja.
Nee, maar ik vind het niet handig.
voor de camera zo. Hoi.
Hoi.
Ja.
Die is in G. Ja, staat hier.
Misschien is het leuk om dan mijn tweede couplet bij te komen of zo. Tweede couplet? Ja? Ja? Dat kan.
Steeds.
Goedemiddag, gemeente. Allen die verbonden zijn met ons. Fijn. En hartelijk welkom aan dominee Van der Linden uit Rotterdam. Wederom onze voorganger. Ik heb voor u nog de volgende mededeling. Over de begrafenis van broeder Holster. Die zal plaatsvinden op vrijdag 8 januari. De dienst van woord en gebed zal plaatsvinden om 10:30 uur, dus om 10:30 in de Zuidoverkerk. Richard van der Linden, onze kerkelijk werker, gaat voor. Deze dienst zijn naast de plaatsen voor familieleden en genodigden 30 plaatsen beschikbaar voor gemeenteleden en gasten. U kunt zich tot woensdagmiddag 6 uur aanmelden op de site aanmelden diensten. Kiest u bij de aanmelding bij wijk voor de optie speciale dienst. En uiterlijk donderdagmorgen ontvangt u bericht of u bent toegelaten bij de dienst. De begrafenis vindt hierna in besloten kring plaats. Mijn naam is Arie Verblauw en ik wens u een hele goede en gezegende dienst. We beginnen te luisteren naar u.
Toen ik hier net aankwam, was het al wat donker en dan zie je het licht in de kerk branden en dat doet je altijd goed. He, dat daar mensen zijn en dat je weet, er is een voorbereiding gedaan. Ik link dat voor mezelf nog alles ook met het feit dat God aanwezig is. God is hier. Hè, in deze kerk. En dan leg ik ook meteen de link met uw thuis. Als je thuis luistert, kun je denken van ja, ik mis hè, het zijn in de kerk, het betrokken zijn op wie God is. Laten we ons realiseren dat God ook bij je thuis is. Hè, in je huiskamer, in je hart, in je hoofd. En laten we ons met stil gebed ons daarop richten en God vragen of hij bij ons wil zijn, ook als we dat niet zo voelen. Wij zijn samen in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Lieve gemeente, genade, barmhartigheid en vrede voor u van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor de troon van God zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Een voordeel bij alle nadeel in de coronatijd vind ik wel alle muziekgroepen die er zijn. Want er staat vanmiddag gewoon weer een nieuw team klaar om ons te begeleiden samen met de organist. En dat is iets om eigenlijk heel blij om te zijn. Jullie gaan ons voorzingen. Ja, zo heet dat, want we doen het zelf niet. Maar jullie doen het niet met minder overtuiging. Fijn dat jullie er zijn en ons voorzingen. En dat zal nu zijn het lied Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. We mogen God aanbidden als onze vader. He, Abba, dat betekent eigenlijk papa. Papa, vader, ik wil van u zijn. Nou, we gaan het met elkaar beluisteren. Zullen we een zegen van God vragen over dit samen zijn? Heer onze God en Vader, wij danken u dat u ons samen doet zijn op deze middag, samen hier in de kerk of thuis, verbonden in de naam van uw drie-enig God. En wat is het heerlijk om dan u toe te zingen als Abba, Vader, hemelse Papa. Wellicht, als we dit horen, zegt ons dat niet zoveel. Omdat we geen goede relatie met onze aardse vader hebben gehad. Of omdat het gewoon niet binnenkomt. En dan willen wij u, Heer Jezus Christus, vragen, komt u ons te hulp? U hebt ons leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. En helpt u ons om dit op onze lippen te nemen, in ons hart te sluiten. En dat we beseffen dat dankzij u en uw heilswerk wij God als Vader mogen kennen. En Heilige Geest, helpt u ons om in ons hart te pakken wat het wil zeggen dat u God als Vader naar ons omziet. En dat u elk haar op ons hoofd kent. En dat ons leven voor u bekend en vertrouwd is. En geeft u, Heer Jezus, dat ons dat dan niet bang maakt of dat we zoiets hebben van, ja, help God, als u alles weet van mij, waar moet ik mij dan bergen? Dat het ons vertrouwd mag zijn. Wat fijn dat u mij kent en ziet. Dieper dan dat ik mijzelf ken, kent u mij. Wilt u zo bij ons zijn als we uw woord gaan lezen, luisteren naar de verkondiging daarvan, dat ons dat geloof, hoop en liefde mag geven. Vooral hoop. In deze soms zo hopeloze tijd, dat we uitzicht mogen hebben, dat we zin in het leven mogen hebben, ondanks alle beperkingen van de coronatijd waar we nog middenin zitten. Wilt u ons zo zegenen, dat bidden we u in de naam van onze Heere Jezus Christus. Amen. Wij gaan met elkaar lezen uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 2, vers 22 tot en met 40. De nakerstgeschiedenis rond de Heer Jezus die in de tempel wordt gebracht en wat daar vervolgens dan gebeurt. Dus de schriftlezing zal door de ouderling van dienst worden verzorgd uit Lucas 2, vers 22 tot en met 40.
En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere, al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is, in de wet van de Heere een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die naam was rechtvaardig. En die man was rechtvaardig en Godvrezende. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat uw Heere, uw dienstknecht, gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zeggende, zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder, zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. En ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En zij was een weduwe van ongeveer 84 jaar die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En ze kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere en zij sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerde zij terug naar Galilea, naar hun stad Jeruzalem. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem.
Dankjewel. Wij kijken vanmiddag naar wat er over Anna is geschreven in het gelezen gedeelte. De profetes Anna. En het bijzondere wat daarvan staat, wat de ouderling van dienst las. Na het amen van de verkondiging zingen we van Psalm 146, vers 1 en 3 uit de Nieuwe Berijming. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wij zien vanmiddag naar een bijzonder tafereel op het tempelplein van Jeruzalem. Een kind, twee jonge mensen en twee oude mensen. Ik heb een afbeelding meegenomen van de bekende schilder Rembrandt, waar getoond wordt hoe dat zo ongeveer het geval zal zijn. En van deze vijf is zonder meer de minst bekende de profetes Anna. Zij zingt niet als Simeon een lofgezang. We treffen haar eigenlijk gewoon eventjes aan in het voorbijgaan van het verloop van de na-kerstgeschiedenis. En dan valt ons een aantal dingen op. Wat ik mooi vind aan dit schilderij is dat het licht valt van de Heer Jezus op zowel Simeon, hè, die zijn lofzang zingt, als op Anna. Je ziet daar Maria staan, een beetje in de houding van, wat moet ik hier nou allemaal van denken? Jozef, die zit daar wat in de schaduw, hè, dat positioneert Rembrandt natuurlijk ook, vanwege dat we niet zoveel van Jozef afweten. Wat dan bijzonder is, is dat het licht van Jezus met name op de handen van Anna valt. En wat heeft nou Rembrandt daarvan willen zeggen, willen afbeelden bij het gelezen schriftgedeelte? Nou, stellig dit, dat Anna een vrouw van gebed was. Hè? Ze vouwt haar handen en ze ontvangt van de Heer Jezus dat licht van de hoop. Ik denk dat dat met name spreekt vanuit het gedeelte wat we ook gelezen hebben. Zij verwachtte, biddende, de hoop van het volk Israël en daarmee ook voor ons. Nou, dat is wat centraal staat voor ons vanmiddag. Bidden, wat ons verbindt met de God van de hoop, om hoop te ontvangen in deze soms zo hopeloze tijd. Maar daarmee is denk ik niet te veel gezegd. De klachten nemen toe van mensen die toch met depressie te maken hebben in deze sombere tijd. Wat kun je zelf ook een zwaar gevoel hebben. Ik weet niet of je dat zelf hebt, maar ik betrap me er wel eens op dat ik zo'n zwaar gevoel van binnen heb. Dan heb je eigenlijk helemaal geen zin om dingen te doen. Want ja, wat kun je doen? Nou, dit kun je niet doen en dat kun je niet doen. En nou heb ik mijn mondkapje wel bij me als ik naar de winkel ga. En, nou goed, al die beperkingen, je doet ze natuurlijk. Maar ja, het geeft wel een stukje somberheid. Nou, wat wij willen vanuit het gelezen gedeelte is hoop ontvangen. En hoop is een kostbare zaak, lieve gemeente. En ik hoop dat we vanuit die persoon van Anna die hoop mogen ontvangen voor onszelf, voor onze gemeente, voor ons land, voor deze wereld. Nu, dan, wie was Anna? Het mag ons verbazen dat we zoveel weten van deze oude vrouw in Jeruzalem. We hebben drie versen in de Bijbel en daarin staat een schat aan informatie. We weten van haar bijvoorbeeld eigenlijk meer als van Simeon, al heeft Simeon dan een lied geschreven, wat we dan ook in de Bijbel hebben. Ze heet Anna en dat is de Griekse vorm van het Hebreeuwse Hanna met een H ervoor. En die naam betekent Ja, genadegave, hè? Cadeautje van God. Nou, mooie naam denk ik, als je Hanna of Anna mag heten, dat je dan een cadeautje van God bent. Daar hoef je niks voor te doen. Hè? Je hoeft je eigenlijk ook niet beter voor te doen. Je bent gewoon een cadeau van God. En eigenlijk zijn we dat allemaal. Ik was wat bezig in mijn eigen studie met het feit dat we allemaal gemaakt zijn naar het beeld van God. Dat kwam een beetje op uit die Black Lives Matter beweging. De mensenrechtenbeweging heeft diepe gronden in de Bijbel. Vind ik wel mooi om dat te lezen van een atheïstische geschiedschrijver. Ik weet niet of je de naam Tom Holland wat zegt. Hij komt niet uit Nederland, hij komt uit Engeland, hij is atheïst. En hij heeft in een dik boek, dat is wel 700 pagina's, dat heet Dominion in het Engels, heerschappij in het Nederlands, laten zien dat heel de mensenrechtenbeweging, de burgerrechtenbeweging met Martin Luther King, stamt uit de middeleeuwen, de investituurstrijd. Ik ga even heel moeilijk doen. Dat was een strijd tussen de paus en de Duitse keizer, Hendrik de Vierde. En die heeft daarin geresulteerd dat de keizer bakzeil moest halen en op blote voeten naar de paus ging. Dat is ook wel weer een wat bekende verhaal, denk ik. En dat was Canossa, dat was dan het paleis van de paus. En daar heeft hij excuus aangeboden dat hij toch wat over de schreef was gegaan. En sinds die tijd vallen ook koningen, keizers, onder hetzelfde recht als Jan met de pet op. En dat is de basis geworden voor onze rechtsstaat. Want daarvoor gaven machthebbers wel allerlei regels, maar zij stonden er altijd boven. Dat zie je nu nog wel. Hè? Dat denken sommige machthebbers nog wel. Van ik vaardig wetten uit, maar ik houd me er zelf niet aan, want ik sta er boven. Nou, wij hebben een rechtsstelsel wat gebaseerd is op wat toen is gebeurd in de middeleeuwen, dat iedereen onder datzelfde recht valt. En dat heeft deze Tom Holland mooi beschreven in dat dikke boek. En zei hij, die strijd die de paus en de keizer hadden, die won de paus, want hij had betere papieren en die waren simpel uit de Bijbel gehaald. Want elk mens is gelijk, namelijk geschapen naar het beeld van God. Nou, dat ben jij ook, geschapen naar het beeld van God. En zo mag je ook naar elkaar kijken. En het helpt mij altijd wel. Ook als ik iemand zie die ik niet zo aardig vind. Ja, heb je die dan als predikant? Ja, ik moet toch wel zeggen van ja. Dat je denkt van, oké, die is ook geschapen naar het beeld van God. Doe dat maar eens. Hè? Iemand die je niet zo leuk vindt, of van jij denkt dat die jou weer niet zo leuk vindt. Dat je denkt, maar oké, die persoon is ook geschapen naar het beeld van God. Nou, dat even naar aanleiding van Anna, of Hanna, hè, als haar naam betekent een cadeautje van God. Genadegave. Nu, wat opmerkelijk was van deze Anna, is dat er staat, ze was uit de stam Aser. Nou, dat is eigenlijk best wel bijzonder, want als we de geschiedenis van Aser, de stam, de Israëlische stam Aser, teruggaan, dan zijn hier eigenlijk heel weinig mensen te vinden die leven in verbondenheid met God. De naam Aser betekent geluk. En ze woonde helemaal in het noorden van Israël, een beetje tegen twee grote havensteden aan, Sidon en Tyrus. En daar werd goed geld verdiend. En daar profiteerde Aser van, want zij leverden aan de hoven en aan de schepen die handel dreven. En nou, daar hadden ze echt een goede boterham aan. En je kunt zeggen van Aser, die naam betekent geluk, maar ze hadden ook geluk. Want ja, wie woonde nou ook niet liever daar in de buurt van die grote steden, Tyrus en Sidon? Maar uit de geschiedenis van Aser blijkt ook dat aardsgeluk heel wiebelig geluk is. In het lied van Deborah, een richteres, wordt daar het nodige over gezegd. Dat ze eigenlijk te slap waren om voor Godzaak in beweging te komen. Ze dachten alleen maar aan zichzelf. Maar als het ging om Gods koninkrijk, ja, dan bleven ze op een krent zitten. Nu, voor ons is dat misschien ook wel een les. Want als je terugkijkt op 2020, zeg je misschien wel van, nou ja, ik heb best wel geluk gehad. Ja, zo heb je dat wel eens, dat je die afwegingen maakt. Hè? Je vergelijkt jezelf met een ander en dan denk je, nou, ik heb best wel geluk gehad. Of ja, dat je het probeert op andere manieren. Ja, er zijn heel veel manieren om rijk te willen worden in onze tijd. Je hebt de quote 500 enzovoort. En nou, dat wordt allemaal uitgetekend in de social media van hoeveel hebben bepaalde personen wel. Maar aardgeluk is en blijft heel wiebelig. Geregeld krijg je berichten over je scherm dat dingen toch helemaal verkeerd gaan. Je hebt nou ook een pensioenverzekering. Nou, dat loopt helemaal verkeerd met mensen die daar hun geld hebben belegd. Nou, aardgeluk is wiebelig geluk. En dat heeft te maken met het feit dat wij in deze wereld goede gaven van God op zichzelf bezien. In plaats van in relatie met God. En dat is denk ik een valkuil voor ons allemaal. Ja, als je het geluk hebt dat je een vriend of een vriendin treft, een man of een vrouw, dan is dat een geweldig mooi iets. Maar je kunt het zonder God gaan beleven. Of liefde zonder God gaan beleven. Nou, datzelfde geldt voor een huis, hè, met een tuin of allerlei droombeelden. Prachtig, is iets wat God je geeft. Maar als je daar God niet dankbaar voor bent, dan kan dat een afgod worden. Dat kun je gaan vergelijken met elkaar. Of je kunt het verfraaien. Je kunt er helemaal in opgaan. Nou, dat kan ook met een auto zo zijn. Hè? Wie wil dat uitleggen? Hoe dat mannen, hoe gaat dat met zijn auto? Hè? Ja, goed, je ziet ook heel veel. Maar het was nou dat in Rotterdam er lofthouses gebouwd worden aan de Piekstraat. En dan wordt de auto deel van je interieur. Dus je garage wordt dan met een zichtbare wand. En dan kun je je bezoek laten zien hoe je auto eruit ziet. Nou, daar moest ik een beetje om lachen. Want dat is nou echt iets voor ons mannen, niet waar. Die auto wordt al van al. Je moet hem natuurlijk wel elke week dan schoonmaken. Ja, dat is dan weer het nadeel erbij. Maar wat ik wil aangeven is, er is niks mis met een auto. Althans, als hij maar niet te vervuilend is. Maar als je dat los van God ziet en gaat beleven, dan wordt het je afgod. Nou, zo zijn er natuurlijk honderden dingen te noemen, hè, die op zich goed zijn. Maar als je dat los van God beleeft, als je God daar niet dankbaar voor bent en hem ook echt voor dankt, dan wordt dat een afgod. Dat is het ene. En het andere in heel deze beleving van dingen is dan dat het leven zinloos wordt. Want al deze goede gaven verwijzen niet naar de gever van dat alles, God, maar naar jezelf. Ja, dat heb jij toch maar mooi voor elkaar gekregen. Terwijl dat niet zo is. Ja, we hebben zoveel rijkdom hier in het Westen. Als je dat vergelijkt met, nou, neem eens een land als Haiti of Mozambique, waar ik af en toe kom. Daar heeft men zoveel niet. Ja, daar hebben ze geen nutsvoorziening. Nou, als je wil weten hoe dat is, zou je daar toch eens naartoe moeten gaan. Je hebt daar geen leidingwater, geen toiletafvoer. Je hebt daar geen elektriciteit. Je hebt daar geen voorziening als het gaat om telecom. Ja, een beetje hier en daar, maar het houdt niet over. Alleen dat al. Als je daar met je auto over een straat rijdt, dan moet je maar zo een rivier passeren. Dat is niet met een brug. Ja, dan duik je met de auto naar beneden die rivier in. En dan hoop je dat je er ook maar uitkomt. Nou, dat valt soms behoorlijk tegen. Dan denk ik, wat hebben wij hier enorm veel in het Westen gekregen. Waar we van kunnen genieten. Maar waar we vooral God voor zullen danken. En als we dat niet doen, dan wordt het leven zinloos. Omdat we niet ons in verbinding stellen met God. Nu, als je de Bijbel leest, kun je zeggen, Aser heeft geluk gehad. Maar ze hebben niet de zaligheid van God gezien. De uitzondering die wij dan hier krijgen, dat is die van Anna. Uit zo'n stam als Aser is daar maar zo ineens deze vrouw. Die de hoop van Israël verwacht. En waar in het Oude Testament zoveel gelovigen om gebeden hebben. Van God, alsjeblieft, verlos ons. Stuur de Messias. En soms hadden ze dan verwachting van een koning bijvoorbeeld. Maar ja, die liet het afweten. Die stelde teleur, deed onrecht, trok het volk van God af, bouwde Baal-tempels in plaats van de tempel van God. En dan waren ze teleurgesteld. Nou, dat gaf heel veel gebed. In de psalmen lees je ook heel veel van die gebeden van verlangen. Van God, alstublieft, stuur ons uw Messias. Nou, deze Anna, die verwacht de hoop van Israël. Dan gaat het alarm weer. Nou goed, we kunnen ook wel leven met alarm, niet waar? Er zijn zoveel piepjes in onze tijd. Anna verwacht de hoop van Israël. En ik vind dat bijzonder, want wie was nou deze Anna? Als je kijkt naar haar persoonlijke leven, dan zeg je, hoe is het mogelijk dat zij zoveel geloof in God had? Want ze is 84 jaar en na haar trouwen heeft ze 7 jaar met haar man geleefd. Nou, er staat niet bij hoe oud ze was dat ze toen ze trouwde, maar je kunt je indenken dat ze weinig geluk heeft gekend in haar leven, toch? Heel veel verdriet en verlies. Vroeg overlijden van haar man. En ze bleef alleen over. En toch zie je dat zij de hoop, de vertroosting van de God van Israël verwacht. Nou, ik weet niet hoe uw of jouw situatie is. Maar misschien lijkt dat wel op Anna. Qua levensloop. Of misschien wel qua gevoel dat je zegt van ik zit gewoon niet goed in mijn vel. Het gaat gewoon niet in mijn leven. Dingen zitten me tegen. Het gaat niet goed in mijn leven. Nou, dat soort gevoelens. En als je dan van Anna geen klaagliederen aantreft, maar een hoopvol leven, dan zeg je, hoe kan dat? Nu, dan heb ik 3 dingen in de tekst gevonden waarvan je zegt, dat kan ons helpen. Het eerste is dat ze altijd in de tempel was. Het tweede is wat er van haar staat, dat ze vastte en bad. En het derde, dat ze God dag en nacht dient. Nou, 3 handvatten die we met elkaar willen bij langs lopen. Als we zeggen, ik zou willen leven van vol hoop en vol verwachting. Hoe kan dat dan? Nou, dan staat er in de eerste plaats, ze was altijd in de tempel. Ze was te vinden tijdens het morgenoffer die in de tempel gebracht werd, tijdens het avondoffer. En ze miste gewoon niet. Ze was daar steeds. Ze was nooit ver weg van de tempel. Haar leven was een tempelleven. Nou, ik denk dat het voor ons wel begrijpelijk is als we een isgelijkteken zetten tussen de tempel en de kerk. Al zit daar wel een verschil in, namelijk dat de tempel 7 dagen in de week open was en de kerk heel wat minder. Ja, en in deze coronatijd is dat natuurlijk helemaal onmogelijk geworden om dag en nacht in de kerk te zijn. Toch is dat wel iets om over na te denken. We hebben natuurlijk onze verenigingen, onze catechisaties, onze kringen, onze cursussen enzovoort. Is dat voldoende voor zo'n tempelleven? Ja, hoe doe je dat nou met elkaar in deze tijd? Dat zou ik gewoon als een open vraag willen stellen. En laten we vast nadenken hoe dat zal zijn na coronatijd. Dat zal een keer over zijn, toch? Hoe gaan we dan met elkaar zo'n tempelleven vormgeven waarvan je zegt van, dat geeft hoop en verwachting in mijn leven. In plaats van dat ik wat heen en weer zap, ene keer dicht bij God, de andere keer niet. Ja, een leven vol bezieling, vol kracht van God. Zo'n tempelleven. Hoe doen we dat met elkaar? Misschien zegt u wel van, ik heb wel wat gevonden. Hè, om zo dicht bij God te leven. Hè, zoals als we dat van Hanna zien. Nou, laten we dat delen met elkaar. Nu, dat is het eerste. Dus ze was in de tempel, in het huis van God te vinden. Het tweede wat er staat is dat ze vastte en bad. Nou, in die volgorde. Hè, het vasten wordt hier genoemd en het bidden wordt hier genoemd. En het vasten staat voorop. Dat mag ons best wel eens verbazen. Het is denk ik al even achter ons dat wij als protestanten wat moeite hebben met vasten. Hè? Mijn ouders zeiden wel van, nou ja, dat is katholiek. Ja, daar zat natuurlijk ook weer iets achter. Want nu zeggen we van, nou ja, als katholiek is er toch niet echt iets mis mee. Ik denk dat dat het positieve van onze tijd is. Dat we ook openstaan voor vasten. He, dat je je dingen ontzegt. He, dat kunnen etenszaken zijn. Dat kan iets met social media zijn. Dat kan iets met je leefpatroon zijn. Dat je je dat ontzegt om meer gericht te zijn op God. Nou, ik weet van iemand die bijvoorbeeld zegt, ik ga niet meer op Facebook voor een bepaalde tijd. Ja, want dat leidt me te veel af. Ik ben er even klaar mee. Of nou, dat het te veel je hart heeft. En die vast op die manier. Of ik weet van iemand die in de 40 dagen tijd, dat is alweer een tijdje geleden. Maar goed, de nieuwe tijd komt er ook straks weer aan. Geen chocola at. Nou, die hield heel erg van chocola. En zei van, nou, ik onthoud me daar een tijdje van om meer op God gericht te zijn. Zoiets moet je natuurlijk niet doen als je niet van chocola houdt. Dan gaat dat niet werken. Maar vasten is best een hulpmiddel als het gaat om dat gericht zijn op God. Ja, waarom zouden we dat niet doen? En laat erin ook je hart spreken. Het kan best wel zijn dat er in je hart dingen door God worden neergelegd. Wat je erg kan helpen in je relatie met God. Dus dat staat er van Anna. Ze vastte en ze bad. Nou, bidden is denk ik iets wat wel vaak ook in de prediking wordt genoemd. Waar je over leest. Er zijn best veel boeken over het gebed of vormen van gebed. We hebben het gebed wat Jezus ons leerde. Het Onze Vader. Ik zou je willen uitdagen. Ik zou u willen uitdagen om eens out of the books te denken over bidden. Nou, dat wil zeggen dat je eens open naar God toe vraagt van, hoe kan ik in verbondenheid met u leven? Want gebed is bedoeld om in verbondenheid met God te zijn. En dat je je afvraagt, werkt bidden voor mij nou zo? Of is het toch een beetje een gewoonte? Er is niks mis met gewoontes. Maar als gewoontes niet eens momenten hebben dat ze echt raken, ja, dan wordt het afgezaagd. Dus denk zo eens over je gebedsleven na. Verbind het je echt met God? Of is er een andere manier om eens te bidden? Of een andere gebedshouding? Ik weet van iemand die zei van, nou ja, ik ben eens gaan veranderen van bidden. Ik zat altijd en ik ging staan tijdens het bidden. Dat heeft me echt geholpen om meer in verbondenheid met God te geraken. Nu, gebed als dus verbondenheid beoefenen met God. Nou, dat is wat we lezen van Anna en dat wil ik ook graag aan u, aan jou doorgeven. Dat is het tweede dus. Het eerste wat we van Anna lezen is dat ze in de tempel te vinden was Het tweede, het vasten en het bidden. En het derde gaat over het dienen van God. Nou, dat woord dienen, dat komt in de Bijbel, in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament voor. En dat wil zeggen het hebben van een heer. Het dienen van iemand die wat te zeggen heeft over je leven. En dan heeft dat in de Bijbel alles te maken met onze God en Vader. Hè? Dat we hem dienen en dat hij het voor het zeggen heeft in ons leven. Zoals ik vanochtend met de geboden zei, ik vind dat zelf ook altijd wel een mooie uitdrukking, dat we God niet de restjes van onze tijd geven, maar ons leven. In dat dienen zit die erkenning van God: Heer, u bent mijn leven, de bron van mijn bestaan. U mag in mijn leven binnenkomen op elk moment van de dag. En als daar dingen niet goed zijn, dan wil ik dat aan u geven. Van God, verandert u mijn leven. Ik wil leven in verbondenheid met u. En dat er niets tussen u en mij in komt te staan. Nu, dat staat hier van Anna. Ze diende God. Ze was, God was haar heer, haar degene die het voor het zeggen mocht hebben in haar leven. Nu, dat zijn drie dingen die van Anna beschreven zijn. Nou, denk er eens over na voor jezelf. Van hoe zit dat nou in mijn leven? En als ik vol verwachting, vol hoop wil zijn, wat kan mij helpen van deze drie aspecten? Nu, dan komt de grote dag dat Anna getuige mag zijn van het uur waarop de zoon in het huis van de vader wordt binnengebracht. Als oudste zoon moest de Heer Jezus gelost worden. Zo hebben we gelezen, zo was dat beschreven in de wetgeving van Mozes. En dat wordt gedaan door Jozef en Maria, terwijl Jezus het niet nodig had. Want hij was de zoon van God. Hij hoefde niet gelost te worden vanwege de wetgeving rond de eerstgeborene. Hè, die in Egypte stierf vanwege de tiende plaag. En waar Israël dan uit ontkwam, maar wel die lossing moest doen van die oudste. Nu, Jezus had dat niet nodig. En toch voldoet hij hier aan deze bepaling vanuit de wetgeving van Mozes. Daarin staat hij naast ons. Hij werd aan ons mensen gelijk. Ook in die situatie in Israël van de Mozaïsche wetgeving. Nu, Anna is daar getuige van. En zij maakt de dag van haar leven mee dat Jezus in de tempel komt en dat Simeon het lied zingt over zijn Heer en Heiland. En dat Anna het moment meemaakt waar ze zo lang naar heeft uitgezien. De verlosser van Israël, de verlosser van de wereld is gekomen. Hoe zal dat geweest zijn? Ik denk dat ze haar geluk niet op heeft gekund. Dat ze ziet waar ze om bad. Iets van, ja, zielsverbondenheid. Dat vind ik ook in hoop wel zitten. Als je het hebt over hoop, wat is dat nou? Nou, dat heeft iets van intense verbondenheid met elkaar. Vaak wel met een bepaald doel, hè. Als je van plan bent om te trouwen, dat je daarnaar uitziet. Of als je plannen hebt om een huis te kopen, dat je al plannen maakt voor de inrichting ervan en de kamers en de indeling enzovoort. Hoop heeft iets te maken met zielsverbondenheid. Nou, dat geldt ook van onze hoop op de Heer Jezus. Anna maakt dat mee. De zielsverbondenheid met haar Heer. Ik geloof dat dat niet iets van die tijd is. Ook wij mogen dat ervaren. Ja, wanneer en hoe en hoe vaak. Misschien gebeurt dat helemaal niet zo vaak. Hè, dat je je echt intens verbonden weet met de Heer Jezus Christus. Je kunt zeggen, is dat dan nodig om zalig te worden? Nou, ik denk het niet. Geloof is nodig om zalig te worden. Als je je hand op de Bijbel legt en zegt van God, ik heb u nodig. En als je dat oprecht bidt, dat is voldoende. Om zalig te worden. Maar de Bijbel geeft ons meer. God geeft ons meer. Dat je mag leven in verbondenheid met hem. En dat je iets van die zielsverbondenheid met perspectief mag ontvangen. Nou, ik wens jullie en u dat toe. Dat je dat in die drie kenmerken die we hebben besproken mag ervaren. Zeker ook in deze coronatijd. Deze soms sombere tijd waarvan je zegt van nou, hoe gaat het nou en hoe wordt het nou dit jaar? En het zal beter worden, zeggen de specialisten, maar nou, het moet allemaal nog blijken. En je kunt ook best wel eens sceptisch worden over de specialisten. Nu, laten we dan onze hoop stellen op onze God en de hoop verwachten. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht op zijn woord. Dat we zo ons hart mogen richten op God en mogen verwachten dat hij ons hoop geeft. Hoop die de tijd verduurt. Amen. We gaan samen danken en bidden. Dat doen we vanmiddag voor zuster Nor Bruijs, die op haar uiterste ligt. Voor Adrie van Driel. En dan met name voor haar zoon Lucas, waar het niet goed mee gaat. En voor de mensen die in quarantaine zitten. Zullen we samen bidden. Dank u wel, Heere God, voor de hoop die u bent en aan ons geeft. Dank u wel, Heer Jezus Christus, dat u de hoop aan ons mensen gaf. Op deze aarde kwam, vlees en bloed werd, zodat we mogen weten van hoop. Dank u wel, Heilige Geest, dat u die hoop in onze leven uitwerkt, waarmaakt. Dat u ons hoopvolle gedachtes geeft, of een hoopvol lied, of een melodie wat ons helpt in het koesteren van verwachting, of goede gesprekken, of een wens, of een preek, of een stuk uit de Bijbel, of een tekst die we maar zo voorbij zien komen. Dank u wel voor de hoop die u op die manier in deze soms zo hopeloze tijd aan ons geeft. En we hebben dat nodig. We willen dat ook tegen u zeggen. Heere God, geeft u ons alstublieft die hoop. Vervult u ons met die hoop. En geeft u ons ook een verlangen daarnaar. We begonnen de dienst met dat mooie lied. Vervul, o Heiland, mijn verlangen waarmee mijn hart uw komst verbijt. Ik wil in ootmoed u ontvangen. Mijn ziel en zinnen zijn bereid. Ja, wekt u dat verlangen. Verlangen naar u. Verlangen naar meer van u. Verlangen naar het geluk, de zaligheid van u. En het vervullen daarvan. Dat doet u, zo bent u. En zo vragen we ook in dit gebed. Wilt u ons vervullen met die geweldige hoop van u? Wanneer we zo samen zijn, willen we voorbeden doen. En vragen u, wilt u met zuster Norbruis zijn als ze op sterven ligt? Wilt u haar ondersteunen in de laatste dagen hier op deze aarde en haar opnemen bij u in de hemel? Dat ze daar mag zijn waar u bent en waar ze mag uitzien naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die komt. Wij willen bidden voor Adrie van Driel, nu het met haar zoon Lucas slecht gaat. Wilt u met hem zijn en uw hand op zijn leven leggen en met hem meegaan? Wij willen u bidden voor wie in quarantaine zit. Wat kunnen de muren dan op je afkomen? En ja, wat kunnen de dagen dan enorm somber en beperkt zijn? Heere, geeft u veel van uzelf. En geeft u ook ongedachte mogelijkheden om toch te doen wat kan. Om toch het leven te kunnen leiden, ondanks de vele beperkingen. Wilt u daar aanwezig zijn? Wij bidden u om uitkomst in deze coronacrisis. God, alstublieft, helpt u ons. Geeft u een uitweg en ondersteunt u een ieder in zorgtaken, maar ook ondersteunende taken, hulpdiensten. Ja, op welk gebied in de maatschappij al niet. We hebben u nodig, Heere God. En zo willen we elkaar aan u opdragen. Dat mogen we vrijmoedig doen in de naam van onze Heere Jezus Christus. Amen. Dan vindt nu de collecte plaats. Dat zal op de bekende manier gaan. Er zullen wegen gevonden zijn, zodat u uw gaven kunt geven. De Heere zegenen die houding van u om te geven in zijn koninkrijk. En vervolgens gaan wij ons geloof belijden. Ik neem aan dat er wat muziek is tijdens het collecteren of... Niet, we gaan gewoon door. Is dat zo? Vind je dat verantwoord? Ja? Oké. Nou, wij gaan gewoon door. Maar ik wil even het geven onderstrepen, dus vergeet dat niet, hè mensen. Nou, dat kan wel makkelijk, hè, dat je zegt, we gaan gewoon door. Dat is prima hoor, ik doe echt wat de kerkraad zegt. Geen probleem. Maar vergeet alsjeblieft niet om je gaven te geven in het dienen van onze God. Nu, dan gaan wij ons geloof belijden en vervolgens zingen wij onze slotzang. Dat is Psalm 99, vers 2 en vers 4. Nou, ik nodig u en jou uit om met mij het geloof te belijden op deze wijze. Ik geloof in God de Vader. Hij is de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Hij is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. Maar op de derde dag is hij opgestaan van de doden, hij is opgevaren naar de hemel en zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving van onze zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Kleine correctie of een behoorlijke correctie op het voorbeden gebed. Dat betrof niet zuster Nor Bruijs, maar haar moeder, zuster Van der Linde Hakvoort. Ik stel voor dat we toch even de tijd nemen om ons te richten op God en voorbeden te doen voor haar. En dat gebed gaat meteen over in zegenbeden. Ja, zullen we ons tot God richten? In dit gebed willen we bidden voor zuster Van der Linde Hakvoort, Heere God. Wanneer zij het leven hier op aarde, voor zover wij het kunnen inschatten, achter zich zal laten en zich voorbereidt om naar u toe te gaan, dan willen wij u vragen, wilt u met haar meegaan door de doodsrivier heen naar het leven met u. Dat willen wij u vragen voor haar. En we bidden ook, wilt u de familie die daaromheen staat ondersteunen en versterken. En zo willen we de kracht van u vragen voor een ieder van ons. En mogen we gaan onder de zegen van u, grote God en trouwe Vader. En gemeente, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.